Een maatschappij waarin iedereen meedoet. Een gezonde, groene en rechtvaardige wereld. Daar willen jij en heel veel andere mensen best iets aan bijdragen. In het klein en in het groot. Dicht bij huis en ver weg. Zo hebben we vorig jaar 349 miljoen euro bij elkaar gebracht. Miljoenen waarmee onze goede doelenpartners de wereld elke dag een beetje beter kunnen maken. Nationale Postcode Loterij. Samen voor een betere wereld.
Bij een juridisch conflict kun je het gevoel krijgen dat je in een rollercoaster bent beland. Je wereld staat op zijn kop en je bent de controle even helemaal kwijt. Dan is het fijn als je bent verzekerd bij ARAG. Daar werken topjuristen en advocaten die je begrijpen. Die een stap extra voor je zetten. En je het gevoel van controle teruggeven. Met kennis en informatie, met heldere uitleg en met gericht advies. ARAG, juridisch probleemoplossers.
Hallo, mijn naam is Lucas Brouwers en ik maak de podcast Onbehaarde Apen. Net als Haagse Zaken een podcast van NRC, maar dan over wetenschap. En net als Haagse Zaken zijn wij genomineerd voor de BNR Podcast Award. En wat zou het leuk zijn als we die zouden winnen? Ga naar de site van BNR en ga naar de Podcast Awards. En daar kun je op ons allebei stemmen. En als je over wetenschap wil horen, dan moet je ook vooral een keertje luisteren als je van alles wil weten over muggen, dementie, kindoffers en nog heel veel meer. Misschien tot dan.
Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemya Aharwan. Even afhankelijk van hoe oud je bent, maar over 30 tot 50 jaar ben je ons dankbaar dat je naar deze aflevering van Haagse Zaken hebt geluisterd. Want we gaan het hebben over pensioenen en over hoe die er in de toekomst uit komen te zien. Er zijn nogal wat gesprekken in de polder over geklapt. Vakbonden, werkgevers, huidig kabinet, vorig kabinet ook, die praten er echt al jaren over. En in deze aflevering van Haagse Zaken hoor je over de hoofdrolspelers in de polder. Over waar het steeds misgaat en over wat het uitmaakt voor de generatie twintigers, dertigers van nu. En we leggen je de basis uit van de techniek, zodat je snapt waar het over gaat. En dat doe ik natuurlijk niet alleen. Bij mij aan tafel, Christian Pelgrim, toch wel dé pensioenman van NRC, kan ik wel zeggen. In je debuut in Haagse Zaken. Mm-hmm. En er was één vraag die ik jou de afgelopen tijd altijd als begroeting stelde. En die luidt:
is er al een pensioenakkoord?
Is hij er al?
Nou, ik durf die vraag eigenlijk niet meer te beantwoorden inmiddels. Want dat pensioenakkoord heeft er al heel erg vaak, heel erg bijna aan zitten komen. En het is zelfs al vorig jaar bijvoorbeeld een paar keer gebeurd. Dan ging ik op vakantie voor een paar weken. En dan dacht ik van tevoren, laat ik toch maar even een paar mensen bellen. Van, komt er niet een pensioenakkoord aan komende weken? En dan kan ik even gerust op vakantie.
Je bent op vakantie geweest een paar keer, hè?
Zeker, en er is niks gebeurd.
Maar
ja, ik denk dat het nu toch wel kan gaan losbarsten. Want nu wil minister Koolmees toch echt wel voor 1 juni het liefst een akkoord bereiken.
Ja, en waarom die deadline zo belangrijk is, daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Marieke Stellinga, jij volgt dit dossier al zo'n 8 jaar.
Ja, af en aan.
En de vorige keer dat je hier aan tafel zat, toen werd je als enige van Nederland zo'n beetje warm van de planbureaus van het Rijk. Is dat met pensioenen ook zo?
Nee, ik moet hier altijd heel veel bij zuchten, vrees ik. Het is gewoon vreselijk ingewikkeld. Ik ben altijd heel geïnteresseerd in waarom iemand dit vindt of dat vindt. Als ik het dan ga uitzoeken en iedereen daarover ga bellen, dan zeg ik altijd aan het eind, nou ben ik echt in de war. Je moet ongeveer een doorgewinterde accountant zijn om dit dossier echt goed te volgen. Dus ik heb grote bewondering voor mensen als Christian die dat met alle toewijding doen.
Ja, en even voor, duidelijkheid, aan het eind van deze aflevering hoef je geen accountant te zijn om te snappen, hè?
Nee, dat hopen wij.
Oké, Barbara Rijlaarsdam, jij volgt dit dossier sinds kort. We horen net van iemand die het 8 jaar volgt dat ze er eigenlijk heel vaak nog steeds niks van snapt. Hoe ben jij je in gaan lezen? Heb jij tips voor mensen die na deze aflevering ook denken, ja, ik wil eigenlijk snappen, nog meer weten over hoe het zit?
Ja, de gouden tip is helaas niet beschikbaar voor de luisteraar, want dat is dus Christian Pelgrim.
En zijn stukken zijn wel beschikbaar.
Zijn stukken zijn beschikbaar, maar ik heb persoonlijk mini-college gekregen van Christian. En daar maakte hij ook allemaal hele duidelijke tekeningetjes bij. En daar heb ik heel veel aan gehad. En ik zit naast Marieke op de redactie. Dus ik krijg de hele dag jargontermen om mijn oren gesmeten. Dus dan gaat het best snel.
Ik moet eerlijk zeggen, toen we besloten dat we het hierover gingen hebben, dacht ik wel eventjes bij mezelf, help. Want ik heb het idee, dat hebben jullie vast waarschijnlijk zelf ook wel, dat meer mensen dat hebben met pensioenen. Ik bedoel, denken jullie überhaupt na over je pensioenen? Barbara?
Zo min mogelijk.
Oh.
Ja, nee, ik had het erover met Christian. Ik zei, ja, ik kijk er eigenlijk niet naar. Want ik vind het heel erg om te zien wat ik iedere maand afdraag voor mijn pensioen. En ik denk, ja, ik heb een vast contract voor onbepaalde tijd. Dus ik ben jong begonnen met werken. Dus er is vast een pot geld voor als ik ooit met pensioen ga.
Groot vertrouwen in de overheid.
Zeker.
Marieke?
Ja, en vertrouwen in je eigen pensioenfonds heeft Barbara. Want eigenlijk iedereen heeft een eigen pensioenfonds. Daar kunnen ook mensen zitten die er een potje van maken. Dus eigenlijk moet je die in de gaten houden. Doe ik ook niet hoor, zeg ik er even bij. Ja, ik denk wel over na, maar eigenlijk heb ik heel lang geleden, ook omdat ik met deze discussie bezig hou en niet opgewonden wil raken, besloten dat er niet veel overblijft als ik met pensioen ga.
Oh, dat heb je gewoon al voorgenomen?
Ja, dat lijkt me een goede aanname, dan valt alles mee.
Christian, sta je er net zo optimistisch in?
Nou nee, dat is toch eigenlijk meer zoals Barbara erin staat. Dat ik dan toch denk, ik heb er wel vertrouwen in. En als ik zelf zou moeten gaan beleggen met mijn geld, dan ben ik bang dat het nog veel grandiozer misgaat dan als mensen dat doen die er, denk ik, toch iets meer verstand van hebben dan ik.
Ja, want het gaat echt om heel veel geld, hè? Ik begrijp, als je fulltime werkt, dan werk je ongeveer 1 dag in de week voor je pensioen.
Ja, dus in de pensioenpot van wat alle Nederlanders met elkaar gespaard hebben, zit dus ook 1500 miljard euro. Dat is echt gigantisch veel geld. Maar ja, je moet ook even bedenken, als je na je AOW-leeftijd nog 20 jaar of misschien met een beetje geluk nog meer te leven hebt, dan heb je ook gewoon veel geld nodig.
Ja, het is echt heel veel. Je kan je er geen voorstelling van maken hoe dat eruit ziet. Je kan tegelijkertijd denken, als het om zoveel geld gaat, waarom willen mensen er dan toch niet over nadenken?
Daar kunnen wij eigenlijk helemaal niks aan doen, want dat is gewoon hoe ons brein werkt. Mijn collega Petra de Koning heeft daar een paar jaar terug een heel goed stuk over geschreven, over de psychologie van de pensioenen. En daarin staat bijvoorbeeld over een Amsterdamse hoogleraar psychologie. Die ontdekte dat als jongeren over pensioen nadenken, dan denken ze niet aan golven of lange vakanties, maar aan armoede en de dood. Dat is gewoon de associatie die je in elk geval onderbewust maakt.
Ja.
En dan hebben ze bijvoorbeeld ook gekeken in een neurologisch onderzoek in de VS naar het brein van jongeren. En dan gingen ze kijken, als die jongeren nou gaan nadenken over geld opzij leggen voor de toekomst.
Mm-hmm.
Nou, dan blijkt dus dat hun brein dezelfde reactie vertoont bij geld opzij leggen voor de toekomst als bij geld geven aan een totale onbekende. Dus je kunt je daar gewoon geen voorstelling van maken, blijkbaar. En dan denk je er maar niet over na. Want het zijn gewoon gedachten waar je niet zo graag bij stilstaat.
Oeh, dat is een lastige. Pensioen.
Ja, ik weet niet, dat verschilt per persoon wat je verdient hebt. En de AOW is gewoon een vast bedrag.
Even kijken hoor, 20 euro per maand. Over het algemeen denk ik dat wij Nederlandse zaken wel redelijk goed geregeld hebben in vergelijking met andere landen.
Als ik kijk naar mensen die ik ken in hun pensioen, denk ik dat wel lukt, ja.
Ik ken alleen mijn opa die met pensioen is, maar volgens mij heeft hij het wel goed geregeld.
Christian, jij had het er net over dat je verwacht dat komende week de storm losbarst. Wat gaat er volgende week gebeuren?
Ja, nou met een paar slagen om de arm, hè, daar had ik het net al over. Ja. Maar waarschijnlijk volgende week of de week daarna zal er toch wel echt weer onderhandeld worden en een pensioenakkoord worden bereikt. Of definitief, dat het definitief strandt.
Laten we beginnen gewoon. Alle vragen mogen gesteld worden in deze podcast. Hoe dom ze misschien ook klinken. Dus ik begin ook met de vraag, als we het hebben over het pensioenakkoord, waar hebben we het dan eigenlijk over?
Ja, nou, deskundigen zeggen al heel erg lang, en kabinetten ook, dat het aanvullende pensioen een opknapbeurt nodig heeft. En aanvullend pensioen betekent dus het pensioen waar werknemers zelf voor sparen, voor bovenop de AOW-uitkering.
Ja, dat de AOW is een basisbedrag en je spaart zelf om dat aan te vullen.
Precies.
En dat zijn dus mensen in loondienst.
Dat is ook belangrijk.
Precies. Nou, en waarom werkt dat pensioen dan niet goed? Er zijn eigenlijk heel veel redenen voor, maar de belangrijkste zijn toch wel dat we nu te maken hebben met dubbele vergrijzing. Dus niet alleen worden mensen steeds ouder, maar er zijn ook meer ouderen. En dubbele ontgroening. Er zijn dus minder jongeren die er tegenover staan, maar ze beginnen ook later met pensioen opbouwen. Nou, dat trekt de verhoudingen in het pensioenstelsel krom.
Waarom is dat, Christian? Omdat ze langer studeren?
Ja, en ook omdat ze langer bijvoorbeeld flexbanen hebben, als zzp'er werken, als uitzendkracht en op die manier geen pensioen opbouwen. En dan is ook nog eens sinds de crisis de rente heel laag en daar kan ons pensioenstelsel ook heel slecht tegen.
Oké, dit is probleem op probleem, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Terwijl je vaak hoort dat ons pensioenstelsel het beste is van de hele wereld.
Ons stelsel is nog steeds het beste van de wereld.
Dan gaan we nu praten over het verbeteren van het beste pensioenstelsel ter wereld.
Kijk, we hebben het beste pensioenstelsel van de wereld en Europa heeft zich er nooit mee bemoeid.
Het stelsel is zelfs uitgeroepen tot het beste ter wereld. Het gaat om het afbreken van het mooiste pensioenstelsel ter wereld.
Het stelsel is zelfs uitgeroepen tot het beste ter wereld.
Inderdaad, volgens al onderzoek nu behoort tot het beste van de wereld.
We hebben in Nederland een bijzonder probleem. We hebben het beste pensioenstelsel van de wereld.
De combinatie pensioen-AOW is geweldig.
Nou, Christian, als ik dit zo hoor, denk ik niks aan de hand.
Ja, maar weet je wat de belangrijkste reden is dat Nederland zo'n goed pensioenstelsel heeft? Dat is dat alle andere landen een nog veel slechter pensioenstelsel hebben.
Oh.
En dat komt eigenlijk vooral omdat we dus die AOW hebben als basispensioen. Daar zorgt de staat voor, via de staatskas. En daarbovenop heb je dus dat aanvullende pensioen, waar we zelf voor sparen en dat op de beurs belegd wordt. En dat heeft allebei de stelsels hebben hun eigen risico's en hun eigen voordelen. En die combinatie die is gewoon uniek in de wereld.
Ja, en dat sparen, dat zelf sparen, dat doe je dus via een pensioenfonds als je in loondienst bent.
Ja.
Hoe werkt dat precies?
Ja, de meeste werknemers die zijn automatisch aangesloten bij een pensioenfonds, verplicht zelfs. En dat komt dan omdat zo'n pensioenfonds is verbonden aan je bedrijf of nog groter aan je hele bedrijfstak of je beroep.
Dus de ABP bijvoorbeeld voor
ambtenaren.
Ja, en voor het onderwijs. Dat is het grootste pensioenfonds van Nederland.
Ja.
En je hebt bijvoorbeeld ook pensioenfonds Zorg en Welzijn. Dat is het ene grootste pensioenfonds. Het gaat ook voor heel veel mensen die in de zorgsector werken. Nou, dan wordt een deel van je salaris gaat eigenlijk gewoon automatisch, daar zorg je werkgever voor, naar dat pensioenfonds. Daar komt het in een hele grote pot terecht. En vanuit die pot wordt jouw pensioengeld samen met dat van andere werknemers belegd in aandelen, vastgoed en nog veel meer. Zodat het, als het goed is, meer waard wordt.
En dat deel van je loon, hè, is dat een vast bedrag?
Ja, dat wordt afgesproken in de CAO, de arbeidsvoorwaarden, waar dan ook weer de vakbonden meestal over onderhandelen met de werkgevers. En die bepalen dan, die kijken vooral hoeveel pensioen willen we dat iemand in de toekomst heeft. En dan gaan ze terugrekenen hoeveel premie er dan nu betaald moet worden om dat toekomstige bedrag te halen. Maar dat is heel mooi gezegd. Maar in de praktijk blijkt vooral sinds de crisis dat het eigenlijk niet waar te maken is. Want die toekomstige toezegging, dan moet je vaak zo'n hoge premie vragen om dat te gaan halen. En dan nog lukt het niet.
Nee, en daarom is het idee om het nu andersom te gaan doen. Dus waar in het huidige stelsel heel erg wordt gerekend met wat je in de toekomst uitgekeerd krijgt, willen ze nu veel meer gaan kijken naar die premie. Daar vanuit gaan rekenen. Maar het moet allemaal wat flexibeler. Dus het kan niet hoger uitvallen aan het eind van het liedje of iets lager. Je hebt niet meer, het was al nooit echt een belofte of een garantie, maar het wordt nog iets minder vaststaand.
Oké, ik vraag me af, waarom is hier zoveel gedoe over?
Nou, je moet bedenken, de pensioenen staan al jaren stil. Als je werkt, krijg je ieder jaar een percentage erbij, een klein beetje. Maar bij pensioenen gebeurt dat niet. Dus de ouderen die pensioen hebben, die zien de prijzen in de winkel de hele tijd stijgen. Maar hun inkomen blijft iedere maand hetzelfde. Dus zij houden minder geld over onderaan de streep. En dan heb je nu ook nog eens de situatie dat er kortingen dreigen. Omdat binnen het huidige stelsel allerlei regels, krijgen we het vast nog over. Maar dan zijn er een paar fondsen die daar niet aan voldoen. En die moeten dan straks gaan korten op de huidige pensioenen. Dus mensen die nu een pensioenuitkering hebben, die krijgen straks wellicht minder als er geen akkoord wordt gesloten.
Ja, en dit is overigens allemaal voor mensen in loondienst waar we tot nu toe over hebben gehad. Hoe zit het met ZZP'ers?
Nou ja, dat is een van de grote redenen ook om op dit moment naar dat pensioenstelsel te kijken. Je ziet eigenlijk dat de arbeidsmarkt in westerse landen zodanig verandert. Er komt steeds meer flexwerk, steeds meer ZZP'ers, zelfstandige werknemers. En die zorgen ervoor dat al die collectieve arrangementen, zoals pensioen, dat die niet meer werken. Want die gelden niet voor ZZP'ers. En dat knelt met name omdat mensen vaak ZZP'er worden als ze bijvoorbeeld rond de 40, 45, 50 zijn. Dan uit dat pensioenstelsel stappen. En daarna geen pensioen meer opbouwen. En met het huidige stelsel is dat eigenlijk een oneerlijk moment. Want daar hebben ze relatief veel ingelegd en krijgen ze relatief weinig terug. En dat is de reden dat er ook veel partijen zijn, politieke partijen, die zeggen dat moet anders.
Het kabinet wil heel graag dat het pensioenstelsel veranderd wordt. Maar de vakbonden willen daar heel veel voor terug in ruil voor hun handtekening onder dat akkoord. En dan gaat het bijvoorbeeld over de AOW-leeftijd. Wanneer mag je nou met pensioen? En er zijn partijen, denk aan de SP of 50+, die willen terug naar 65. Terwijl op dit moment is de AOW-leeftijd al 66 jaar en 4 maanden. Dus zij willen echt een flinke stap terug. En dan zijn er ook nog andere kwesties als mensen met zware beroepen. Wat moet daarvoor geregeld worden?
Bouwvakkers bijvoorbeeld.
Ja, bouwvakkers of mensen in de haven.
Ja.
Ja, en waar het eigenlijk allemaal in essentie om draait, al deze discussies, is hoe houden we onze sociale zekerheid eerlijk voor jong en oud, terwijl mensen zoveel ouder worden en terwijl die arbeidsmarkt verandert. En dat raakt dit pensioenstelsel direct. Want alle discussies in het pensioenstelsel, en ik volg ze nu al een tijdje, gaan de hele tijd over de vraag, krijgen ouderen niet relatief te weinig? Hè? De mensen die nu met pensioen zijn, zijn we niet te streng? Korten we niet te snel? Of dreigen jongeren, die nu nog niet eens geboren zijn of nog heel jong zijn of op school zitten, straks niet het kind van de rekening te worden? Of de jonge mensen die nu net zijn gaan werken.
Precies, door zelf heel veel te moeten gaan betalen om die vergrijzing op te vangen en dan vervolgens zelf niet te kunnen innen.
Exact. Dus wat zijn onze arrangementen, ons vangnet? Hoe zorgen we voor onze oude mensen? Hoe zorgen we voor onze werknemers? En hoe is dat eerlijk verdeeld tussen jong en oud? We worden allemaal ouder. En dat heeft die hele discussie veranderd en op scherp gezet. En opnieuw geopend van ja, hoe moet je dan rekenen? Hoe moet je dan verdelen? Wat is eerlijk? Wat is oneerlijk? En dat gesprek zien we de afgelopen 10, 15 jaar voortdurend.
Je gebruikt het woord rekenen en er is ook één term die hier meteen om de hoek komt kijken en dat is de
rekenrente. Ja, je zal Henk Krol of iemand van 50 plus niet vaak horen spreken zonder dat de term rekenrente valt. Het rekenen maakt uit voor hoe je die pot verdeelt tussen generaties. En die rekenrente is iets waar dus bijvoorbeeld partijen zoals 50PLUS, maar ook de vakbonden zich zeer over opwinden. Die is volgens hun op dit moment te laag, oneerlijk laag. En daar moet wat aan veranderen.
Even terug naar die rekenrente. Want Marieke, ik wil iets concreter snappen hoe het precies werkt.
Ja.
En ik hoop dat ik niks onmogelijks vraag.
Nee, het is niet onmogelijk, maar dit is wel een dramatische versimpeling. Je kan het ongeveer zo zien. Ik beloof jou, ik geef jou over 10 jaar of 20 jaar 1000 euro. En dan is voor mij de vraag, wat moet ik nu op de bank zetten om jou dat over 10 à 20 jaar te kunnen uitbetalen? En ja, dan snap jij, dat hangt nogal af van de rente die je op zo'n bankrekening krijgt. En die rente op die bankrekening is dus ongelooflijk bepalend voor hoeveel geld je nu weg moet zetten. En dus bepalend voor hoe rijk de pensioenfondsen zich mogen rekenen. En de rente is, als die rente 10% is, ja, dan hoef je nu veel minder geld daar neer te zetten, want dan groeit die veel sneller naar die 1000 euro. Als de rente nu 1% is, moet je veel meer geld op die bank zetten. Dan groeit die heel langzaam naar die 1000 euro. En dat is de essentie van deze discussie. Hoeveel moeten pensioenfondsen nu aanhouden als buffer, als wat ze niet mogen uitkeren, als pot voor later? En hoeveel mogen ze dan nog aan pensioenfonds, aan pensioenen op dit moment aan de ouderen uitkeren?
Maar dat is toch niet helemaal te voorspellen?
Nee.
Je kan toch niet nu al voorspellen hoe het bijvoorbeeld over 5 jaar is?
Nee. En dus is hier altijd eeuwig discussie over wat is nou de eerlijke rente waarmee je mag rekenen? Nou, economen zeggen dan vaak de marktrente. Want ja, elke andere beslissing die je neemt kan de een bevoordelen, de jongeren ten opzichte van de ouderen. Dat is altijd een besluit. Er zit heel veel vrees ook bij economen voor politieke beïnvloeding. Hè? Dus je doet het, de ouderen van nu voelen zwaarder voor een politicus. Ja. Hè? Degene die gepensioneerd zijn nu, dan die generaties die net zijn begonnen op de arbeidsmarkt, de twintigers. Dus er is altijd vrees dat er een oneerlijke rente wordt gekozen. Maar ja, ook over die marktrente kan je discussiëren. Want er zijn er zoveel. Hè? Welke neem je dan precies?
Nou Marieke, ik had graag deze uitleg gehad toen ik met Martin van Rooij in een radio-uitzending zat waar hij het voortdurend over de rekenrente had en ik alleen maar een beetje glazig naar hem kon kijken.
Ja, in het concept, uitgelegde conceptakkoord staat al dat als de zekerheid vervalt en de aanspraken dus zachter worden, we doen ons best, maar we kunnen niks garanderen, dan gaan de buffers naar beneden, kan er geïndexeerd worden, maar dan zou ook de rekenrente
Wat 50PLUS dus altijd zegt is, laten we nou alsjeblieft niet zo voorzichtig zijn en laten we er nou, kijk naar het verleden, toen hebben de pensioenfondsen veel hogere rendementen gehaald dan de rente. Dus waarom mogen de pensioenfondsen er niet van uitgaan dat ze in de toekomst weer zulke hoge rendementen gaan halen? Dus gooi die rekenrente gewoon omhoog. Want dan kunnen we ook eindelijk een keer weer pensioenverhogingen uitdelen.
De aanpassing van de rekenrente is voor Nederland de enig juiste oplossing. En dan is de premie gewoon weer kostendekkend.
Oké, dit is dus de Barbara welbekende Martin van Rooijen. 2018 is dit.
Ja, hij had een initiatiefwet waarin hij dus voorstelde om een soort tijdelijke minimale rekenrente te introduceren. En dat noemt hij dan de disconteringsvoet in goed pensioenjargon.
Om het allemaal nog net iets ingewikkelder te maken.
Ja, precies. Ja. En om het dan nog wat ingewikkelder te maken, zegt hij ook nog dat die rente niet al te veel mag schommelen. Dus noemt hij het de macro-stabiele disconteringsvoet. En als je dan afhaakt, dan snap ik dat best.
Oké. Okay. Ja, je begrijpt waarom ik nu al zo dol ben.
Begrijpt iedereen. Ja. Dus, even tot de kern. 50 plus, die wil een andere rekenrente. Mm-hmm. De pensioenfondsen, die willen dat ook. Je zou zeggen, waarom gebeurt het niet?
Nou, het is een enorm risico natuurlijk. Want het gaat om het spaargeld van een heleboel hardwerkende Nederlanders. Zoals dat hier in Den Haag dan heet. En als die pensioenfondsen onverhoeds toch lagere rendementen halen. Ja, dan kan dat gespaarde geld echt weg zijn. Zo'n pensioenfonds zit op een berg geld. Maar die berg geld kan echt slinken. Nou ja, en dan heb je echt een probleem voor een heleboel mensen die met pensioen gaan. En die dan geen pensioen meer krijgen uitgekeerd.
Ja, Marieke, het is natuurlijk ook altijd afhankelijk van de vraag of de rente wel of niet gaat stijgen.
Ja, en het is, kijk, waar het hier volgens mij om gaat, en dat zeggen economen ook, als je naar dat nieuwe stelsel gaat en pensioen wordt minder zeker, zou je ook misschien wel met een iets hogere rente mogen rekenen. Maar het gaat om de intentie. Waarom verhoog je die rente? Wil jij zo graag nu pensioenen niet meer hoeven korten of meer kunnen laten meestijgen met de prijzen? Of wil jij de beste rente, de meest eerlijke rente voor het stelsel dat je op dat moment maakt? En die twee zaken lopen hier door elkaar. Is er politiek opportunisme of is er een economische, actuariële reden om die rente te veranderen? En daarom klinkt dit altijd vreselijk en super technisch, maar gaat het hier om enorme belangen.
Hoe kijkt Koolmees hiernaar?
Ja, Koolmees, dat vind ik heel grappig in dit verband.
Overigens, dat is dus de minister van Sociale Zaken.
Wouter Koolmees, minister van Sociale Zaken van D66... die deze onderhandelingen al een tijd lang probeert tot een succes te brengen. Ik ken weinig mensen die zoveel weten over het pensioenstelsel als Wouter Koolmees. Dus wat dat betreft zit hij op de goede plek. Hij weet er echt heel veel van. Hij begrijpt het ook echt heel goed. En hij is een van oudsher, vanuit zijn partij, vanuit zijn denken, een hervormer. Hij wil dat pensioenstelsel wel hervormen. En hij ziet ook, denk ik, het belang van jonge generaties om, en daar zal hij ook zeker, is mijn vermoeden, voor waken en voor opkomen. Hij ziet het belang van jonge generaties bij een goed stelsel dat houdbaar blijft voor over de komende 10, 20 jaar.
We gaan even naar hem luisteren. Dit is een debat uit maart 2018, weer over die rekenrente. En hij noemt zijn argumenten waarom hij tegen is.
Hoe sympathiek het doel ook is, de weg daarnaartoe van het wetsvoorstel kan ik niet ondersteunen. Want het draaien aan de renteknop is geen oplossing. En voorzitter, ik hecht eraan om te benadrukken dat deze discussie niet losgezien kan worden van het karakter van het pensioencontract en het bredere pensioenstelsel. De pensioenfondsen beheren één collectief vermogen van al hun deelnemers waarin we samen risico's delen. En dat vermogen moet voldoende zijn om pensioenen te betalen van de huidige gepensioneerden en van de jongeren die over 45 jaar met pensioen gaan. Maar als je nu kunstmatig gaat rekenen met een hoge.
Oké, okay, dit was Koolmees dus. Overigens gaat dit dus over dat ene voorstel van Martin van Rooyen, waar we het net al eventjes over hadden. Wat kwam er uiteindelijk uit, Christian?
Deze initiatiefwet is uiteindelijk in januari verworpen door de Tweede Kamer. Maar dat wil niet zeggen dat 50PLUS nog steeds zich hier voor inzet. En nog steeds dus elke gelegenheid de kans grijpt om te zeggen dat ze de rekenrente omhoog willen.
Nou, er is een heel groot deel van de achterban van de vakbonden die het eens is met 50PLUS. Ik zei net al eventjes, pensioenfondsen zijn het er ook wel mee eens.
Ja, dat ligt wel wat genuanceerder. Want er zijn sommige pensioenfondsen die zeggen, ja, dat kun je best doen, die rente aan die renteknop draaien, zoals Koolmees dat noemt. Maar dat verschilt wel heel erg per pensioenfonds.
Oké, dus het is niet zo dat ze daar allemaal mee eens zijn?
Nee, zeker niet.
Oké. Volgende week zijn er demonstraties opgeroepen door de vakbond. Waarom hebben die vakbonden daar nu toe opgeroepen?
Zij willen nu druk zetten op het kabinet. In november was de eerste poging mislukt om een pensioenakkoord te sluiten. Toen hebben ze een ultimatum gestuurd aan het kabinet. Want zij willen nog steeds die lagere AOW-leeftijd regelen. Een zware beroepenregeling voor mensen die een zwaar beroep hebben. En zij weten ook dat Koolmees graag voor 1 juni een akkoord wil hebben.
Waarom is die 1 juni zo belangrijk?
Dat heeft vooral te maken met de AOW-leeftijd, wat voor de vakbonden dus echt essentieel is om zo'n akkoord te sluiten. En als je nou nog iets wil doen aan de AOW-leeftijd per 1 januari 2020... dan moet dat een half jaar van tevoren, op 1 juli, aangekondigd worden in de Staatscourant, waar alle nieuwe wetten in worden aangekondigd. Dus als je dan een beetje uitloop hebt in de eerste week van juni een akkoord hebt, dan heb je nog 1 week dat de Raad van State ernaar kan kijken, 1 week dat de Tweede Kamer ernaar kan kijken en 1 week voor de Eerste Kamer, die allemaal normaal gesproken 3 maanden de tijd willen hebben op zijn minst. Dus dat is al heel krap, maar krapper willen ze het eigenlijk niet hebben.
Dus eigenlijk hebben ze net al nog een week om te onderhandelen?
Eigenlijk wel.
En als we het hebben over het terugdraaien van die AOW-leeftijd naar 65... de SP en 50PLUS willen dat, vertelde Barbara net al eventjes. Is dat ook wat de vakbonden willen, terug naar 65?
Wat de vakbonden nu zeggen is dat ze de AOW-leeftijd willen bevriezen. Nou, dat betekent dus dat het op 66 jaar en 4 maanden blijft staan. Maar als je beluistert wat die vakbondsmensen eigenlijk willen, waarschijnlijk kunnen ze ook wel akkoord gaan met een compromis dat de AOW-leeftijd langzamer gaat stijgen. Maar in een heel groot deel van de achterban van vooral de FNV zitten wel degelijk SP-aanhangers en 50-plus-aanhangers. Die zeggen inderdaad, die leeftijd moet terug naar 65. Dus dat is wel de achterban waar de vakbondsvoorzitters mee te maken hebben.
Okay. Het is lastig onderhandelen, hè? Als je zegt het moet niet. Als de weg eigenlijk omhoog is en een groot deel wil weer terug, ja, waar begin je dan met onderhandelen?
Oké, 1 week om te onderhandelen, dat brengt nogal wat druk met zich mee, kan ik me voorstellen. In wat voor fase zitten die onderhandelingen nu? Wordt er al onderhandeld?
Als ik hier en daar met mensen praat die erbij betrokken zijn, dan wordt er gezegd, nee, er wordt niet onderhandeld. Maar dat is ook een woordspel, want er worden heel veel kopjes koffie gedronken, zoals ze dat dan noemen. Veel met elkaar gebeld. Het zijn gewoon informele gesprekken waarin ze aftasten, kunnen wij tot een akkoord komen? En de verwachting is dus dat als ze denken van ja, het zit erin, dan gaan ze ook echt formeel met elkaar aan tafel en dan gaan we er iets van zien.
Om het nieuws te kunnen begrijpen de komende week, is het wel goed om een paar technische details te begrijpen. En dan heb ik het echt over de basis, zodat we het nieuws kunnen begrijpen. Christian, ik begin even bij jou. Wat moet ik begrijpen?
Wat een belangrijke term is, is de doorsnee systematiek.
Oh dear.
En dat is een beetje een technische term, maar ik zal het heel simpel uitleggen. Nu is het zo dat jongeren en ouderen precies dezelfde pensioenpremie betalen, maar daar hetzelfde toekomstige pensioen voor terugkrijgen. Nou, dan denk je, dat is heel logisch, maar dat is het eigenlijk niet. Want als ik een euro pensioenpremie inleg als twintiger, dan is dat veel meer waard dan een euro van iemand die volgend jaar met pensioen gaat. Want mijn euro kan nog veel langer renderen. Mm-hmm. Nou, dus eigenlijk maak ik nu een beetje verlies, geef ik nu een beetje subsidie aan de ouderen. En als ik dan zelf ouder ben, dan krijg ik weer een beetje subsidie van de jongeren. Dat is hoe het nu werkt. Maar goed, al over de 45-jarige die ZZP'er wordt, die heeft wel de eerste helft van zijn leven een beetje een te hoge premie betaald. En in de tweede helft van zijn leven is die ZZP'er, zit hij niet meer in het systeem. En dan profiteert hij niet meer van die subsidie van de jongeren. Dus daarom vindt het kabinet dit niet eerlijk en willen zij vooral van deze doorsneesystematiek af. En dan heb je nog de buffers. Dus dat zijn de reserves die pensioenfondsen moeten aanhouden. We hadden het net al over dat pensioenfondsen de hele tijd moeten berekenen, als ik in de toekomst die 1000 euro in mijn kas wil hebben, hoeveel geld moet ik dan nu in mijn kas hebben? Nou, daarbovenop moeten ze nu nog een reserve aanhouden. En dat maakt dat ze steeds niet de pensioenen kunnen verhogen. Straks hoeven ze geen extra reserves meer aan te houden. Dus als ze beleggingswinst hebben, mogen ze dat meteen uitdelen. Maar dat betekent ook dat als ze beleggingsverliezen hebben, dat ze ook meteen moeten korten.
Laten we het hebben over de hoofdpersonen in dit dossier. We noemden al de vakbonden, we noemden de pensioenfondsen, maar er zitten meer mensen aan die vergadertafels. Wie zijn, Barbara, de belanghebbenden?
Ja, Nederland staat natuurlijk bekend als een polderland. En wij staan bekend om ons poldermodel. Nou, wie zitten daar nou in? Dat zijn de werkgevers, de vakbonden en de overheid samen. En vanuit de politiek heb je natuurlijk niet alleen de minister, maar ook de woordvoerders op het gebied van pensioenen uit die coalitiepartijen, maar ook omdat ze een breed draagvlak willen, de linkse partij. Dus er zijn een heleboel Kamerleden bij betrokken, ambtenaren, de Sociaal-Economische Raad zit hier nog bij. Dat is de belangrijkste adviesraad voor de regering als het gaat over sociaal-economische vraagstukken. Nou, die zijn natuurlijk ook weer onderverdeeld in ondernemers, werknemers en onafhankelijke kroonleden. Dus er zijn een heleboel mensen en een heleboel partijen bij betrokken.
En als we het dan hebben over de vakbonden, Christian, dan hebben we het ook nog niet eens over één vakbond, maar over een paar.
Precies, dan hebben we het over de grootste vakbond, de FNV. En dan hebben we het over CNV en over VCP. En in die laatste zijn er dan weer allemaal kleine vakbonden vertegenwoordigd. Mm-hmm. Maar de FNV is dan wel weer verreweg de grootste van die vakbonden. En dat is ook wel de spannendste vakbond als het gaat om, gaat hun achterban hiermee akkoord?
Oké, dat zijn dus drie vakbonden waarvan één meerdere vakbonden vertegenwoordigt. Spreekt zij dan met één mond?
Ja, ze trekken echt met z'n drieën op. Al hebben ze natuurlijk hun eigen accenten, maar uiteindelijk publiekelijk en ook in onderhandelingen doen ze het samen. En ze hebben dan een paar belangrijke eisen. We noemden het al, die bevriezing van de AOW-leeftijd of in ieder geval een langzamere stijging. En dus een oplossing voor mensen met zware beroepen, dat die eerder met pensioen kunnen.
Ja, en hier moeten ze echt wat mee, hè? Want dit gaat breder dan wat de vakbonden willen. Dit is echt wel een maatschappelijke kwestie. De AOW-leeftijd die gaat op dit moment snel omhoog, hè? Dat is typisch Nederlands. Wij gaan er eerst 10 jaar over discussiëren en dan doen we het op een hadsa manier die bijna niemand heeft. Die AOW-leeftijd is in 2013 in het lenteakkoord omhoog gegooid, maar op een vrij radicale manier. Hij gaat niet alleen naar 67, hij gaat daarna ook omhoog met de levensverwachting. Dus elk jaar dat wij langer leven, moeten wij in zijn geheel langer werken. En er zijn nu toch wel heel veel demografen, economen die constateren dat er gewoon een grote groep mensen is die dat niet haalt. Het is te lang. He, dat zijn mensen met zware beroepen. Nou, vroeger dacht je dan aan een stratenmaker. Tegenwoordig zijn het ook mensen met nachtdiensten. He, je hebt de 24-uurseconomie. Dus werk is niet minder zwaar geworden. Je moet 1-op-1 langer doorwerken. En dat knelt. Daar moet echt iets mee gebeuren. Dat wordt ook wel breder gezien.
Maar als je het hebt over die halen het niet. Ik bedoel, dat klinkt een beetje cru, maar gaan die mensen al werken dood?
Nee, maar ze, nou ja, dat zou ik natuurlijk kunnen. Maar het gaat vooral om hoe gezond haal je de pensioenleeftijd? Ja. Val je daarvoor uit? Kom je in de arbeidsongeschiktheidsverzekering terecht? En dat is, die wordt ook soberder. Of hoe lang leef je nog nadat je de pensioenleeftijd hebt gehaald? En bij al die categorieën constateren ze dat er een groep mensen is die het op dat dossier zwaar heeft. En dat je ook zou kunnen zeggen, we leven 1 jaar langer. We werken daarvan 1/2 jaar langer. Niet dat hele jaar. Ja. Dat zijn voorstellen die nu vanuit economen ook klinken.
Ja, jij zei net, Lemja, van werken mensen dan tot ze doodgaan? Ja, zo wordt dat inderdaad gezegd. Bijvoorbeeld tijdens een debat in februari, waar SP Tweede Kamerlid Bart van Kent het volgende zei.
Deze minister is alleen maar bereid om mensen te beloven dat ze eindeloos door moeten werken tot wel 70 jaar of 71 jaar. Soms door moeten werken tot ze bij neervallen of zelfs door moeten werken tot de dood.
Christian, dan behalve die AOW is er ook nog een groot punt over die pensioenfondsen zelf.
Ja, over die aanvullende pensioenen. Ja, want natuurlijk willen de vakbonden heel veel terug in ruil voor hun steun om aan een nieuw soort aanvullend pensioen mee te werken. Maar ze willen ook dat dat nieuwe aanvullend pensioen zelf goed in elkaar zit. En vooral dat mensen er niet op achteruit gaan als dat nieuwe pensioen wordt ingevoerd. Want dan worden ook zij erop aangekeken door hun achterban. Dus ze willen eindeloze doorrekeningen en rekensommen over wat betekent dat nieuwe pensioen nou voor deze bouwvakker bij pensioenfonds A en deze kapper bij pensioenfonds B. Ze willen dat allemaal op een rijtje hebben, zodat zij zometeen niet worden afgevallen door hun eigen achterban. En dat is ook nog wel een heel ingewikkelde kwestie die heel veel tijd kost nu. En dan hebben ze natuurlijk ook nog een eis dat ZZP'ers verplicht moeten sparen voor een aanvullend pensioen.
Dat is een eis van?
Van de vakbonden, ja. Ook, ja. En dat is ook iets wat de linkse oppositiepartijen in de Tweede Kamer heel graag willen. Die Koolmees ook nog gaat nodig hebben als hij dit in wetgeving wil omzetten.
Nou, ik vraag me wel af, hè, want die ZZP'ers zijn niet altijd verenigd in de vakbond, vaak niet zelfs. Wat hebben die vakbonden daarmee te maken?
Ja, wat de vakbonden dan zeggen is dat ze die ZZP'ers tegen zichzelf ook vooral in bescherming willen nemen. Want 1/4 van de ZZP'ers heeft volgens het CBS niks geregeld voor het pensioen. Dus ook niet op een andere manier zelf.
Het is natuurlijk ook oneerlijke concurrentie, hè? Als je als ZZP'er niet spaart voor je pensioen, kan jij goedkopere tarieven hanteren voor klussen. Waardoor je oneerlijke concurrentie krijgt.
Ja, en ook waardoor die ZZP'ers nog aantrekkelijker worden dan ze al zijn. Die groep groeit al heel erg. En het holt natuurlijk ook zo'n stelsel uit. He, hoe meer ZZP'ers er komen en zich dus buiten zo'n pensioenstelsel plaatsen, leven, werken, hoe minder robuust dat pensioenstelsel zelf is. Nou,
en sterker nog, als zij dan later leven van hun AOW'tje op hun oude dag, alleen maar een AOW'tje, dan is de kans ook nog eens groot dat ze bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag nodig hebben. Dat betaald is van belastinggeld van de mensen die wel hebben gespaard voor hun pensioen. Dus dat is dan ook weer die solidariteit waar vakbonden altijd voor zeggen op te komen.
Maar hebben die, als we het hebben over die onderhandeltafel, hebben die ZZP'ers er dan ook iets over te zeggen? Want ze zijn niet per se vertegenwoordigd dus door die vakbond?
Nee, niet formeel door een bepaalde vereniging, maar de werkgeversverenigingen, VNO-NCW en MKB Nederland, die komen wel heel erg op voor de ZZP'ers die zelf willen weten of ze voor een pensioen sparen of niet. Dus dat is eigenlijk ook de reden, die werkgeversverenigingen, die willen dit absoluut niet. Dus de kans is ook heel klein dat er zo'n pensioenplicht voor ZZP'ers gaat komen.
Oké, dit klinkt als een hele waslijst aan eisen van die vakbonden. Waarom denken ze dat ze die allemaal kunnen innen?
Ja, het kabinet vond dat de vorige keer ook. Die zeiden ook van, ja hallo, we hebben eigenlijk al hartstikke veel toezeggingen gedaan. Hoeveel moeten wij jullie geven als vakbonden? Maar vakbonden zeggen, ja, wij kijken naar de praktijk. Wij zien dat de AOW-leeftijd veel te snel gestegen is. Wij zien mensen met zware beroepen die het niet redden tot aan die hoge pensioenleeftijd. En de vakbonden willen dus dat die pensioenen nu eindelijk weer eens gaan meegroeien met de stijgende prijzen in de winkel.
Ja, en daarin, ik heb toch het gevoel af en toe dat er heel veel hoop en wens is bij de bonden. Ze willen heel veel van één pot met geld. Die pot met geld, hè, die wordt hervormd. Dat wil Wouter Koolmees, dat willen de bonden niet misschien in die mate. Maar de bonden willen heel graag inderdaad dat die pensioenen nou eindelijk weer eens wat omhoog kunnen gaan. En dat die ouderen nou eindelijk eens wel met de prijzen mee kunnen stijgen in wat ze aan pensioen krijgen. Maar ja, de pot blijft hetzelfde. En als je iets hervormt, zijn er ook altijd verliezers. En die verliezers moeten op een of andere manier gecompenseerd. Kost ook weer geld. Dus er is heel veel wens. En die pot klinkt groot met die 1500 miljard die erin zit. Maar zo groot is die nou ook weer niet.
Uiteindelijk gaat het dus over de verdeling van de pot met geld. En ja, niet over hoe groot die is.
Ja.
En dat is op zich, dit is een hele belangrijke. Hè? Want inderdaad, als je al die eisen hoort, dan zou je ook kunnen denken, nou, stop er wat meer geld bij. Maar dat kan dus niet.
Nou ja, dan kom je heel snel in de vraag weer opnieuw. Jong, oud, wie krijgt wat? Is het eerlijk, oneerlijk? Worden degenen die verliezen voldoende gecompenseerd? Ja, en dat is zo, Christian schetst het net, wat betekent voor de bouwvakker in pensioenfonds X en voor de kapper in pensioenfonds Y. Maar dat is een eindeloze rekensom aan mogelijkheden.
Oké, Barbara, ik wil het nu even hebben over die eisensteller, over de vakbond. Is dat eigenlijk nog steeds zo'n grote speler?
Ja, er wordt vaak gedacht dat de vakbond aan belang heeft ingeboet. En hoewel ze wel zijn gekrompen de afgelopen jaren, is het nog steeds een enorme speler. Alleen de FNV heeft al meer dan 1 miljoen leden. Ik ben natuurlijk politiek redacteur, dus ik kijk dan meteen naar een politieke partij om dat te vergelijken. Het CDA is de partij met de meeste leden en dat zijn er 43.000. Ja. En alle partijen van Nederland bij elkaar hebben ruim 300.000 leden, 315.000 leden zelfs. Dus dat is nog een enorm groot verschil. En de FNV moet al die mensen in de achterban wel meekrijgen straks met zo'n akkoord.
En als we het hebben over die achterbannen en we kijken naar leeftijd, want daar ben ik ook wel benieuwd naar. Hoe is dat dan samengesteld?
Als je kijkt naar alle vakbonden, dan is 70% van de vakbondsleden is 45 plus. Dus dat is best wel veel. En dan is het goed om misschien meteen even naar de FNV te kijken, de allergrootste vakbond. Bij hun is het dus ook heel belangrijk wat die achterban uiteindelijk gaat vinden van zo'n akkoord, als hun voorzitter dat al gaat sluiten. Want uiteindelijk hebben de leden de laatste stem. Ze hebben daar het FNV-ledenparlement. En daar zitten 100 leden in die een soort representatieve afspiegeling vormen van alle FNV-leden.
Hoe werkt dat? Ik bedoel, zij moeten dus overal over stemmen uiteindelijk, over alle beslissingen die de FNV neemt.
Ja, je kunt het eigenlijk wel een beetje vergelijken met de Tweede Kamer. Uiteindelijk moet elk belangrijk besluit dat genomen wordt door het bestuur van FNV, moet goedgekeurd worden door dat parlement van 100 FNV-leden. En dat is niet alleen zo. Het is ook nog eens zo dat zij tussentijds, nu tijdens de onderhandelingen, wordt een pensioencommissie van dat ledenparlement wordt de hele tijd op de hoogte gehouden van hoe het loopt.
En als je het vergelijkt met de Tweede Kamer, ik bedoel, debatteren ze er ook echt over en zo?
Ja, er zijn ook echt sessies. Het is ook gewoon echt een zaal waar je die 100 stoelen zo in een parlementsopstelling ziet staan. En daar gaat Han Busker, de voorzitter, dan voor staan en vol vuur uitleggen waarom ze voor moeten stemmen.
Maar dat gaat allemaal achter gesloten deuren.
Dat gaat allemaal achter gesloten deuren. Daar kan ik als journalist niet bij komen.
Jammer.
Dat is dan het verschil met de Tweede Kamer.
Maar hoor je er wel eens wat uit? Of houdt iedereen de lippen stijf op elkaar?
Dat is wel moeilijk. Want het is niet de bedoeling dat zij met journalisten praten. Maar zo nu en dan lukt het wel om er iets van te horen hoe het gegaan is. Ja.
Maar als ze ergens tegen zijn, dan hoor je het vanzelf.
Als we het hebben over die representatieve afspiegeling, dan vind ik het nog wel even goed om het ook even uit te splitsen. We hadden het er net al eventjes over. 70% van alle vakbondsleden is 45 plus. Zijn jongeren nog vertegenwoordigd in dat ledenparlement?
Je hebt FNV Jong. Die heeft 1 van de 100 zetels. En ter vergelijking, de grootste fractie, dat zijn de senioren met 17 zetels. Maar die vergelijking is misschien niet helemaal eerlijk, omdat veel van de jongere leden die werken natuurlijk gewoon. Dus die zitten in een sector als zorg en welzijn met 13 zetels. Of de handel met 4 zetels. Dus zo zitten die allemaal vertegenwoordigd in dat ledenparlement.
En onder die senioren, hè, dus die 17, daar zit ook wel echt een beetje de diehard FNV-achterban, hè?
Daar zit vooral de achterban die ook veel voelt voor de standpunten van 50+. Dus AOW-leeftijd terug naar 65. En waarom hebben we überhaupt zo'n nieuw pensioen nodig? Gooi de rekenrente gewoon omhoog. Dus dat zijn wel mensen die moeilijk te overtuigen zijn voor Han Busker.
In de echt moderne wereld tel je niet meer mee. Senioren.
Ze denken gewoon van, nou ja, laat die auto's maar lullen. Wat staken kunnen ze toch niet.
Inkomen gaat steeds meer achteruit. Het interesseert de politiek geen ene reet.
Als je overal tegen bent, hoef je alleen de rood.
FNV senioren aan zich.
Fragment dit van de FNV seniorenmanifestatie. Die hebben dus wel wat te zeggen bij de FNV, leg je net uit. En dat ledenparlement vraagt me wel af, hebben ze daar dan ook echt zo'n beetje alle macht in handen? Hoe werkt dat?
Ja, zij zijn echt formeel het hoogste orgaan van de FNV. Dus als zij hier niet mee instemmen, dan is het akkoord echt van tafel. De voorzitter van de FNV, Han Busker, kan best zijn handtekening ergens onder zetten, maar zonder zijn achterban is die echt nergens.
Ja, wat ik hoorde in de gesprekken die ik voerde is dat Han Busker op een gegeven moment ook best wel stevig positie kan innemen tegen dat ledenparlement. En kan zeggen, ja jongens, als jullie hier niet mee instemmen, dan stap ik op. Want hij is natuurlijk ook beperkt in wat hij voor elkaar kan boksen. Nou, en daar komt dus ook de politiek om de hoek kijken. Want een belangrijk deel van dat ledenparlement heeft affiniteit met de SP of met 50+.
Ja, en ik denk ook dat dit gevoel onder ouderen, het gevoel van oneerlijkheid onder mensen die gepensioneerd zijn en inderdaad hun pensioen altijd niet zien stijgen, dat dat ook een niet te onderschatte maatschappelijke kwestie is. De afgelopen jaren is het optimisme onder mensen die ouder zijn, gepensioneerd zijn, veel meer gedaald dan onder andere groepen in de samenleving. En dat is ook niet gek, want zij kunnen niet zoveel meer. Hè? Wij kunnen nog, als je werkt, een andere carrière, een cursus, je kan jezelf verbeteren, een nieuwe baan vinden. Je hebt mogelijkheden. Maar als jij gepensioneerd bent, ja, dan wacht je op je pensioen. En verder heb je niet heel veel manieren om je inkomen te verhogen. En dat maakt dat daar de onvrede wel degelijk aanwezig is. En die onvrede zie je ook bijvoorbeeld bij de stijging van de energierekening, die ouderen dan best hard kan raken.
Ja, en toch vraag ik me af, die vakbonden die zetten dus best wel druk. Nou, ik ben eind 20. Jij hebt het nu over die ouderen. Nou, die zijn best, hoe noem je dat, gerepresenteerd door de vakbonden. Je hoort dat een partij als 50+ bijvoorbeeld zich daar heel streng tegenaan bemoeit. Maar wie vertegenwoordigt dan mijn stem?
Ja, ik vind dat eigenlijk, als ik kijk naar de afgelopen 10 jaar, dat het mij terugkijkend reuze meevalt hoe opportunistisch eigenlijk politici hebben gereageerd op de oudere stem. Dus ik denk dat ze best goed het belang van jongeren in het oog hebben gehouden bij alle recente pensioenhervormingen, reparaties en weet ik veel wat ze allemaal wel niet hebben gedaan. En ik denk ook, wat ik al eerder zei, dat iemand als Koolmees, dat is echt een hervormer. Ook vanuit het idee, we moeten het voor de toekomst bestendig maken. Dat die dat belang wel zeker vertegenwoordigt aan die tafels.
Oké, nog één vraag, Christian, over de vakbonden. Want we hebben het uitgebreid gehad over FNV. Nou, die hebben dus best wel veel te maken met hun actieve achterban, laat ik het maar zo zeggen. Hoe zit dat bij CNV en VCP? Die hetzelfde probleem?
Ook die moeten hun achterban meekrijgen. Die moeten wel ermee instemmen. Maar de FNV heeft toch wel echt een moeilijkere achterban dan VCP en CNV. Daar zitten toch wat meer matige leden die sneller zich laten overtuigen door hun voormannen, zeg maar. Bij de FNV heb je gewoon een deel van de achterban die het überhaupt niet nodig vindt dat hun leiders gaan onderhandelen in Haagse achterkamers. Dus die zeggen, we moeten gewoon net zo lang actie voeren totdat het onze kant op komt. Nou, nu doen ze het dus allebei. Dus die onderhandelaars van de FNV die zitten in de Haagse achterkamers, kopjes koffie te drinken met Koolmees. En ondertussen wordt er gestaakt en actie gevoerd. En gingen ze bijvoorbeeld in februari nog het ministerie van Sociale Zaken bezetten, zodat er geen ambtenaar meer naar binnen komt.
Dag dames en heren. Ruim 200 politiemensen hebben vandaag de toegang van het ministerie van Sociale Zaken. Na 9 uur mocht niemand de gebouwen meer in of uit. De actie is onderdeel van het pensioenprotest van de vakbonden.
We zijn het actievoeren voor een goed pensioen.
U staat hier de hele dag de deur dicht te houden?
Ja, dat klopt. Dat is weer eens wat anders.
We willen een goed pensioen.
En dan, oké, tot zover de vakbonden. Dan hebben we nog de pensioenfondsen. Zitten die eigenlijk aan tafel, Christian?
Nee, formeel zitten zij niet aan tafel. Want zij voeren uit wat zij opgedragen krijgen door de werkgevers en de werknemers. Maar ze hebben natuurlijk wel belangen, want uiteindelijk moeten zij dat pensioenakkoord gaan uitvoeren. En zij willen vooral dat er gewoon snel een akkoord komt, dat het gefixt wordt en dat zij niet hun deelnemers hoeven te korten.
Oké, wie wel aan tafel zit is de politiek. En dan is het, Barbara, eerst even belangrijk om te begrijpen hoe de coalitie hierover denkt.
Ja, de linkse partijen hebben we al redelijk besproken, want die zitten aan de kant van de vakbonden grofweg. 50PLUS hebben we het ook al veel over gehad. Dan heb je partijen als D66 en de VVD, beide regeringspartijen. Die vinden elkaar heel erg op dit punt. Die denken liberaal, denken vanuit het individu. Dus zij willen heel graag persoonlijke potjes en persoonlijke pensioenen. Dan heb je CDA en ChristenUnie, de christelijke partijen in de regering. Die zitten wat meer richting de vakbonden. Die willen niet zozeer individualistische pensioenen, want die willen het collectief houden om individuen te beschermen tegen grote risico's. Over de Partij van de Arbeid hebben we het nog niet echt gehad. Dat is van oudsher natuurlijk een vakbondspartij. Dus die kan zich helemaal geen verlies permitteren met zo'n akkoord. De PvdA heeft sterke banden met de vakbond. En wil die achterban niet teleurstellen. GroenLinks verschilt eigenlijk geen millimeter van de Partij van de Arbeid. Dus die twee die trekken heel erg samen op. Ze trekken ook samen op met de SP. Maar die heeft een heel andere opvatting over de AOW. Of heel anders, maar die zit daar wat strakker in. Die wil echt terug naar die 65. En de Partij van de Arbeid en GroenLinks die zijn daar iets flexibeler in.
Maar even voor Wouter Koolmees is het dus belangrijk om langs te gaan bij de PvdA en langs te gaan bij de SP bijvoorbeeld, omdat zij zo vertegenwoordigd zijn in FNV, in de vakbond.
En omdat hij voor de langere termijn een duurzaam stelsel wil hebben.
En Koolmees had tijdens de formatie van dit kabinet een leuke bijnaam. Hij heette Boutros Boutros Koolmees. Naar analogie van Boutros Boutros Ghali, secretaris-generaal van de Verenigde Naties, die veel vredesakkoorden wilde sluiten. En Koolmees stond zo ook bekend omdat hij heel goed, zeiden de andere onderhandelaars, kon inleven in wat heeft die ander nodig. Hoe zou je dat met allerlei technische toestanden kunnen oplossen? Kleine maatregelen, kleine knopjes waar je aan draait. En dan kreeg hij het voor elkaar dat de partijen bij elkaar kwamen. Dus misschien helpt dat nu ook.
Qua druk en qua zwaarte van dit dossier moeten we dus denken aan de secretaris-generaal van de
Verenigde Naties.
Okay, heel goed. Dat mag je dus, Christian, eigenlijk volgende week weer eens gaan doen. Mm-hmm. Hij mag ze allemaal om tafel gaan roepen. Hij heeft dit natuurlijk al eerder geprobeerd. Wat gaat er komende week gebeuren? Denk jij dat dat akkoord er komt?
Ja, ik durf echt geen enkele voorspelling meer te maken. Het wordt wel echt heel ingewikkeld. Gewoon als je kijkt hoeveel onderwerpen we nu hier al besproken hebben. Hoe ingewikkeld elk onderwerp afzonderlijk is. En daar moeten ze het allemaal over eens zien te worden. Maar of er dus een akkoord gaat komen, dat hangt denk ik vooral af van de vakbonden. Eerst moet het kabinet met een nieuw aanbod komen dat hoger is dan het vorige. Dan is de vraag, durven de vakbonden dat aan? Vinden zij dat genoeg om een handtekening te zetten? En dan is nog eens de vraag, slikt die achterban dat? Vooral van de FNV. Dus dat is echt de allergrootste onzekere factor. Als die vakbondsvoorzitters hun handtekening zetten, gaat die achterban dit slikken.
En voor wie valt er nou het meest te verliezen?
Ja, er valt het meest vind ik lastig, maar er valt zeker ook wat voor het kabinet en voor Koolmees te verliezen. Want dit kabinet presenteert zich als het kabinet van doeners. Dat is ook altijd wat ze zeggen tegen Lilian Marijnis van de SP of tegen de PVV. Jullie staan aan de zijlijn. Wij doen wat. Wij nemen verantwoordelijkheid. Ja, en dit zijn klimaat en pensioen-arbeidsmarkt zijn de twee grote dossiers waarop het kabinet wat wil doen. En als dit mislukt, dan is dat wel een deuk in dat imago.
En wat Tweede Kamerleden, maar ook de werkgeverslobby bijvoorbeeld vrezen, is dat als dit mislukt en er komen grote kortingen op het pensioen, dan gaat dat de oudere mensen in Nederland zo boos maken dat het populisme misschien nog wel groter wordt dan het nu was. Dus het kan ook nog eens hele grote politieke gevolgen hebben.
Wil je ook niet op je geweten hebben natuurlijk. Dank jullie wel. Marieke Stellinga, Christian Belgrim en Barbara Reinaerstam. Dank ook voor het luisteren. Nog even dit. Haagse Zaken is genomineerd voor de BNR Podcast Awards. En je kunt op ons stemmen. Ga daarvoor naar podcastawards.nl. Je vindt ons in de categorie Nieuws en Politiek. En stem dan ook eventjes op onze collega's van Onbehaarde Apen in de categorie Wetenschap. Bedankt ook aan mijn producers Iris Verhulstonk en Henk Krijgerhoek van der Werven. Volgende week zijn we er weer. Tot dan.
De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel.